We gaan vanavond naar Hebreeën 2. En wel naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En hoewel we niet gaan stilstaan bij dat hele stuk in Hebreeën 2 vanaf vers 5 tot en met vers 18, gaan we vanavond wel stilstaan bij de eerste vier verzen van die pericoop, de verzen 5 tot en met vers 9. Maar voor het verband wil ik u toch eerst eens lezen, Hebreeën 2, vanaf vers 5 tot aan het eind van het hoofdstuk. Zodat we de draad in de Hebreeënbrief zo goed mogelijk kunnen volgen. Hebreeën 2 vanaf vers 5 en er staat: want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt: uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederom: ik zal op hem vertrouwen. En wederom: zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zichzelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Maar tot zover. Ja, deze hele pericoop, wat vinden we daar nou eigenlijk in? Nou, eigenlijk vinden we daar 8 redenen die achter elkaar behandeld worden opgesomd. 8 redenen voor de vleeswording van de zoon. Want u moet zich voorstellen, we hebben hier te maken met Hebreeën. En in Hebreeën 1, daar onderstreept de apostel Paulus dat de Heer Jezus Christus God is. En dat hij ver boven de engelen is gesteld. En dat onderbouwt hij ook nog eens met 7 oud-testamentische teksten. En die 7 oud-testamentische teksten, die onderschrijven die 7 aspecten die bewijzen dat de Heer Jezus Christus God was. En daarom moesten ze het heel serieus nemen wat God de Zoon op aarde in zijn God zijn, God geopenbaard in het vlees, had gesproken. Maar God de Vader had in het Oude Testament altijd gesproken door die profeten. Maar nu had hij zijn Zoon gegeven, God geopenbaard in het vlees, het woord is vlees geworden en de Zoon had gesproken. God had gesproken. het vlees geworden woord had gesproken. En dan moest je serieus nemen en blijven nemen. Je moest niet afdrijven. God had gesproken. En daarom moest je ook niet afdrijven, Hebreeën. Daar moest je ook erbij blijven. Daar moeten wij ook erbij blijven. Want de Heer Jezus Christus is niet zomaar iemand. Hij is God. En dat wordt in hoofdstuk 1 zo onderstreept. Maar hij is ook mens. En je kan, als je in de Hebreeën je verplaatst, dan zitten die in, net als wij overigens, hoor, en de hele kerk, en in de kerkgeschiedenis zie je dat helemaal terug in de theologie, dat men altijd verward raakt dat die Jezus Christus en God is en mens is. En omdat Christus ook mens is, God de Zoon ook mens is, hebben we toch een neiging om Christus lager in te schatten en lager een positie te geven dan God. En eigenlijk, deze Hebreeën die eigenlijk afdreven, hebben we de verleden keer gezien, ze dreven af van het geloof in Christus, in hun Messias, en waren weer geneigd tot het Jodendom terug te keren. En er waren er ook die hun daartoe verleidden. Ze werden ook verzocht daarin. En die zeiden van, ja, Christus is toch maar gewoon alleen maar mens geweest. En ze verlaagden in feite Christus. Maar Christus is mens. Waarom is nou Christus mens geworden? Nou, daar geeft dit stuk, wat we gelezen hebben, in Hebreeën 2, vers 5, tot en met vers 18, antwoord op. 8 redenen worden opgesomd waarom dat het woord vlees werd. Waarom dat Christus mens werd. Waarom? In de eerste plaats, en dat zijn de verzen 5 tot en met vers 9, waar we vanavond dan bij willen stilstaan. In de eerste plaats is dat hij alleen maar als mens zijnde kan volvoeren Gods voornemen. Kan volvoeren Gods plan. Wat hij met deze schepping heeft, die in de zonde is gevallen. Hij kwam om Gods plan te volvoeren. En dat kon hij alleen maar doen door mens te worden. En wanneer ga je echt en gaat de wereld en gaat deze schepping en deze en de volkeren en de mens echt merken dat hij dat plan gaat uitvoeren? Zodra Christus wederkomt. Want dan staat er, en dat is vers 5, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, dus daar heeft hij het over, het onderwerp waar hij het over heeft. De apostel Paulus is de toekomende wereld, en we hebben gezien, dat is de toekomende, niet de wereld, niet de toekomende kosmos, of de toekomende eeuw, de toekomende aion, nee, het is de toekomende ecumene. Hij heeft het over het gebied, het land van Israël, met daaromheen nog de landen daaromheen, in feite het gebied van het Midden-Oosten, daar zal tussen de Eufraat en de Nijl, het koninkrijk der hemelen worden opgericht door Christus. Daar zal Christus als een bruggenhoofd beginnen zijn vrederijk op aarde te stichten. En van daaruit zal over heel deze aarde de wet uiteindelijk uitgaan en alles en iedereen onderworpen worden. Maar dat onderwerpen, dat begint wanneer? Dat begint zichtbaar te worden zodra Christus wederkomt, want lees door. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar aan wie heeft hij het onderworpen? Hij heeft het onderworpen aan de Zoon. En hoe geschiedt dat hij dat gegeven heeft aan de Zoon? Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat is de mens, dat is Adam. Dat is een aanhaling uit Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon? Dat gij naar hem omziet. En dat is eigenlijk Adam. Dat is die mensen zoon. Maar er zit een, in deze profetie uit Psalm 8 die hier aangehaald wordt, zit een dubbele bodem. Want aan de ene kant slaat het op Adam, de eerste Adam. Maar het slaat ook op de laatste Adam, Jezus Christus. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Maar dan krijg je het ten aanzien van Christus. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Daar heb je het onderwerpen. He, niet, vers 5, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld, die oecumene waarvan wij spreken, onderworpen. Nee, hij heeft het onderworpen aan wie? Hij heeft het onderworpen aan de Zoon des Mensen, die voor een korte tijd beneden de engelen werd gesteld en die nu met heerlijkheid en eer is gekroond en alle dingen, panta, niet dat panta, maar panta, echt alle dingen, onbeperkt alles, hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat is de situatie. Gaan we terug naar hoofdstuk 1 vers 13. En tot wie de engel heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? De vijanden moeten onderworpen worden. Dat is onderwerpen. En als Christus straks wederkomt, dan zal men zien dat God de Vader, God de Zoon, met heerlijkheid en eer heeft gekroond en dat echt alles, alle dingen, onder zijn voeten zijn onderworpen. Dat hij de koning der koningen is en de Heere der Heren is. En lezen we door, vers 8. Want bij dit alle dingen hem onderworpen. En eigenlijk staat er in het Grieks, want bij dit. Al deze dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Dus alles is hem echt onderworpen. Nochtans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dan zie je dat nog niet. Als je in de hemelen der hemelen gaat, dan zie je, dan zou je Christus wel zien zitten daar, in Gods rechterhand. En dat hij daar is gezet tot alle vijanden zijn gezet tot een voetbank zijner voeten. En alles is hem onderworpen, maar hij voert die macht nog niet echt uit. In die zin dat wij als mens hier op aarde dat kunnen zien. Thans zien wij nog niet dat hem al deze dingen, staat er in het Grieks, onderworpen zijn, tapanta. Maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Daar zie je de vervulling van vers 7 van Psalm 8. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En dat zien wij door het geloof. Wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. Hoe zien wij dan hem? Wij zien Jezus aan het eind van vers 9 met heerlijkheid en eer gekroond. In dit hele gedeelte zien we dus de eerste reden waarom dat de Zoon mens werd, waardoor God Zoon werd, door het woord vlees werd. Waarom? Opdat hij voor een korte tijd beneden de engelen zou gesteld zijn, maar daarna, nadat hij het volbracht had, zou met eer en heerlijkheid zou worden gekroond en dat hij zou gaan onderwerpen. Let op dat woord onderwerpen. Hij is de Zoon des Mens en hij onderwerpt. En wat gaat hij doen als hij wederkomt? Het eerste wat hij doet is onderwerpen, onderwerpen en nog eens onderwerpen. U kunt daarnaast leggen 1 Korinthe 15, dat gedeelte, dat bekende gedeelte, waar continu het ook gaat onder onderwerpen. Hij onderwerpt en als hij met dat werk klaar is, dan geeft hij dat werk terug aan de Vader. Zoek er maar eens op, 1 Korinthe 15, als parallel met Hebreeën 2, dit gedeelte wat we hebben gelezen. 1 Korinthe 15, vers 24. En ik begin in vers 24b. Laat me maar lezen. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. En wanneer gaat hij dat aan? Wanneer is hij met zijn werk klaar? Met dat plan, met het voornemen van God? Wanneer heeft hij dat volvoerd? Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt? Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Teniet zal hebben gedaan. Uitgeschakeld heeft. Al die vijanden uitgeschakeld heeft. Overwonnen heeft. Teniet doen. Uitgewist heeft. Dat staat er in de grondtekst. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd hebt. Dat is ook Hebreeën 1, hè? En wat we gelezen daar hebben in vers 13. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Dat is een vijand. Die wordt ontroond. Die wordt onderworpen. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maak nu van die laatste vijand niet de tweede dood. Dat is iets inbrengen hier in het hoofdstuk wat er helemaal niet in thuis hoort. In het hoofdstuk gaat het helemaal over de dood. Dat is het thema van de menselijke dood, zoals we dat allemaal kennen. En die laatste vijand hier, hè, die wordt, staat er, de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Maar ook niet zoals alverzoeners altijd doen, mensen die in de alverzoening geloven. Die maken altijd van het woord onderwerpen, ook in Hebreeën 2, waar je 5 keer dat woord onderwerpen tegenkomt. Hier kom je het ook ettelijke keren tegen in dit gedeelte. Maakt het nou niet voor dat betekent dat iemand gered wordt. Nee, het is een vijand. En die wordt onderworpen. Het is het onderwerpen van een vijand. En het wordt hier nog heel lieflijk vertaald met het woord ontronen. Maar in de grondtekst is het veel harder. Hè, en is het in feite uitschakelen. Hè, overwinnen. Teniet doen. Hè, zoals de Statenvertaling heeft. En later in het hoofdstuk van Hebreeën 2 wordt het nog wel duidelijker wat met het onderwerpen gaat gebeuren. Want daar staat in vers 14 van Hebreeën 2. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou, en dan weer dat woord ontronen, wat in de grondtekst eigenlijk betekent, uitschakelen. Zou uitschakelen, zou het niet doen, zou uitwissen. En dat is wat de zoon doet. De duivel teniet doen. Onschadelijk maken. Uitschakelen. Onderwerpen. En de laatste vijand, dat is nog ineens de duivel. De laatste vijand die onderworpen wordt. Hè, en die uitgeschakeld wordt. Dat is de dood. En om dan maar het compleet te maken in 1 Korinthe 15 weer. Vers 27b. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is. En op dat punt komt hij op een gegeven ogenblik, dat Christus zal zeggen dat alles onderworpen is. Is blijkbaar hij uitgezonderd. Ja, hij is nog niet zelf onderworpen. Die hem alles onderworpen heeft. Want hij heeft het allemaal gedaan. Niet in eigen kracht en eigen macht. Hij heeft het gedaan in de macht en de kracht van zijn vader. Vers 28. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft. God de Vader heeft het als het ware allemaal door zijn zoon laten uitvoeren. En dan onderwerpt de zoon zich aan hem, aan God de Vader. Opdat God zei, en dan mag je niet meer spreken van God de Vader, want dan krijg je een eenheid weer van vader en zoon. En er is er geen onderscheid meer tussen vader en zoon. Opdat God zei alles in allen. En dan is het einddoel bereikt. Dus het eerste is, in Hebreeën 2... de verse 5 tot en met vers 9. Wat is het eerste, waar is de eerste reden, Hebreeën? Je moet er niet zo laatdunkend over doen dat Christus, dat de Zoon, dat God mens werd. Je moet je laatdunkend over doen, dat is nodig. Want via die weg juist, kan God zijn plan volvoeren. En hier heb je de uitvoerder. Hier heb je de goel, hier heb je de losser. Hier heb je de koning die optreedt, die gaat onderwerpen. En alles wat Adam fout deed, hè, alles wat Adam verprutste, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Ja, Adam verprutste het. Adam, toen hij geschapen werd, had hij de opdracht om te onderwerpen. Lees maar, Genesis 1. Genesis 1. Vers 28. Nadat hij hen man en vrouw schiep. Wat voor opdracht had de mens, had Adam en Eva. Vers 28. En hij zegende hen En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en, let op, onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedier dat op de aarde kruipt. Ze moesten het onderwerpen. De hele aarde moesten ze onderwerpen. En ze moesten heersen. En dat ging fout. Dat ging mis. Dat was te zwaar voor Adam en Eva. Maar wat de eerste Adam, wat bij de eerste Adam eigenlijk verschrikkelijk misgaan, is gegaan. Waardoor de zonde over de schepping kwam. Dat maakt de laatste Adam helemaal goed. En dat is Gods plan. Dus in de eerste plaats, zou je kunnen zeggen, de eerste reden is dat Christus mens werd, is om uiteindelijk via die diepe weg, hè, en dan kom je gelijk in vers 9, zie je dan die diepte, want, maar we zien Jezus voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, daar zat het lijden des doods aan vast. Het wegdragen der zonde. De zonde op zich nemen. Hè, en het werk van God volbrengen. Dat zat er helemaal aan vast. Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is meteen het tweede. Dat is meteen het tweede. De tweede reden waarom dat Christus mens werd. Waarom Gods zoon mens werd. En dat is om voor een ieder de dood te smaken. En dat is geweldig dat hij door de genade Gods voor een ieder de dood heeft gesmaakt. Straks kom ik daar wel op terug. Laten we eerst maar die andere redenen. We hebben het nou de tweede reden gehad. Dus eerst onderwerpen. En het plan van God volvoeren in die verse. Daarin krijg je om voor een ieder de dood te smaken. En dan krijg je de derde reden in vers 10. Lees maar mee. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Wat is het derde wat hij kon doen toen hij mens werd? Nou, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Dat zit allemaal vast in Gods plan. Niet alleen zorgen dat onderworpen wordt, dat die vijanden allemaal worden uitgeschakeld en dat God uiteindelijk zal zijn alles in alle, maar ook dat Christus voor een ieder de dood zou smaken, het tweede en het derde, ook om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Daar zie je die zonen die tot heerlijkheid worden gebracht, die broeders. En hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Want wat zegt hij, vers 12? Hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeen zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. En wederom, zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dus dat is het. Dat is de derde reden. Zonen brengen tot heerlijkheid. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dan krijg je de vierde reden. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daar een deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Zou het niet doen, zou uitschakelen, uitwissen. Waarom heeft Christus aan bloed en vlees deel gekregen? Omdat de kinderen, die zonen, die kinderen die gebracht moeten worden tot zoon, tot dat zoonschap, die volwassen moeten worden in het geloof, dat ze zonen, hè, Die kinderen moeten tot heerlijkheid worden gebracht als zonen, maar die kinderen, ja, die hebben deel aan bloed en vlees. En daarom, staat er, heeft ook hij gelijk op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Juist om hen te kunnen helpen. Juist om hem, die de macht over de dood had, de duivel, uit te schakelen. En het moet nog geschieden, maar dat zit wel vast in Gods plan. Dat is dus de vierde reden. Hij is mens geworden, omdat die kinderen, die gemeente, die broeders, ja, deel hebben aan bloed en vlees. Daarmee is hij ook mens geworden, op gelijke wijze. Omdat hij zo kon overwinnen, de duivel, die de macht over de dood had. En dan krijg je gelijk de vijfde reden erachteraan. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. In feite houdt het in het bevrijden van allen van angst voor de dood. Als er mensen zijn op deze aarde die zeggen, ik ben niet bang voor de dood, dan mankeert er wat aan. Ieder mens op een gegeven ogenblik, of je moet waarachtig Christus hebben gevonden als je heiland, maar als je dat niet hebt, dan is ieder mens in feite bang voor de dood. En allen zouden bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood de slavernij gedoemd waren. De slavernij, hè, der zonde, dat niet alleen je bang moet zijn voor de dood zelf, maar ook voor dat oordeel, daar nog achter. Dat is de vijfde reden. En de zesde reden waarom dat die mens werd, dat is vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Waarom moest hij mens worden? Waarom moest hij aan zijn broeders gelijk worden? Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Dat is de zesde reden. God is mens geworden. Waarom? Waarom was Christus daar? Opdat hij voor dat nageslacht van Abraham, dat gaat niet over u en mij, nee, het gaat over het nageslacht van Abraham, het volk Israël, om voor dat volk Israël een barmhartig en getrouw hoge priester te worden bij God. Dat was het doel. We hebben het hier tegen de Hebreeën. Speciaal aan de Hebreeën geschreven, aan Israël geschreven. En Christus kwam om een hoge priester te worden. Een barmhartig hoge priester. En getrouw hoge priester. En hij is in alle opzichten aan zijn broeders gelijk geworden. Waarom? Dat wordt later uitgewerkt natuurlijk in Hebreeën. Waarom is hij zo'n hoge priester geworden? Een barmhartig hoge priester. Nou, omdat hij als het ware op gelijke beweging verzocht is geweest als zij. En hij kan medevoelen. Hij weet wat het is in het leven te staan. Hij is zelf mens geworden. Dus dat is de zesde reden. Maar dan nog de zevende. Om de zonde van het volk te verzoenen. Als hoge priester. Hè? Om dan ook niet alleen op een barmhartig hoge priester te zijn. Die kan medevoelen. Hè? En medelijden kan hebben. Maar ook om de zonde van het volk. En dat is het volk Israël. Geen ander volk is het hier. Het is niet het Nederlandse volk of het Belgische volk. Nee, om de zonde van het volk, het Israëlische volk, om die zonde te verzoenen. Dat was de hoge priester altijd deed op grote verzoendag. En ook dat wordt later in de Hebreeënbrief natuurlijk uitgewerkt. En dan nog het achtste. De laatste reden waarom dat Christus mens werd. Vers 18. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Daar heb je. Hij kan te hulp komen. Dat is de beste hulp die je in je leven kan hebben. Hij kan te hulp komen als je verzocht wordt. Omdat hij ook verzocht is geworden. Als je hier eigenlijk op ingaat op deze acht redenen. En dat is wel mooi, want het is nou niet zeven. Het zijn geen zeven punten, maar het zijn acht punten. En acht is het getal van het nieuwe begin. En in feite maakt Christus hier, zorgt hij dat er een heel nieuw begin wordt gemaakt. Hij is de laatste Adam, hij is een nieuw begin. En het nieuwe begint bij hem. En hij werkt ook dat plan uit dat alles nieuw wordt. Een hele nieuwe schepping, met alles erop en eraan. En eigenlijk word je hier geconfronteerd naar hier in deze verse bij dat achtvoudige werk van die koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Het werk van de koning-priester in 8 facetten en hier in 1 adem als een soort vooruitblik op heel de Hebreeënbrief gaat Paulus hier die 8 punten achter elkaar opsommen. Heel snel achter elkaar. Het gaat hier dat hij wederkomt en gaat en dat je dan ziet dat hij met alle heerlijkheid en eer is gekroond, dat hij de koning der koning is, de heren en dat hij gaat onderwerpen, dan zie je hem als de koning. Je ziet hem optreden. Maar je ziet hem later in het hoofdstuk ook als de hoge priester. Dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. En dan zie je hem optreden om de zonde van het volk te verzoenen. En dan zie je ook dat hij kan medevoelen. En medelijden kan hebben en te hulp kan komen. Omdat hij barmhartig is. Zo zien we hem. Als de koning priester naar de ordening van Melchizedek. Nou heeft apostel Paulus wel één probleem. Want hij gaat dan zo beginnen en hij geeft hier een voorafje, zou je kunnen zeggen, in Hebreeën 2. Over zijn hele thema, wat hij eigenlijk in de Hebreeënbrief helemaal wil uitwerken. Alleen ja, dat is een beetje moeilijk, want hij wil er heel veel over vertellen. Want als je gaat praten over dat werk, dat achtvoudige werk hè, van de Jezus Christus als de koning-priester naar de ordening van Melchizedek, nou, dan zou ik haar zeggen, dan komt er een enorme bijbelstudie achteraan. Als je dat helemaal wil behandelen vanaf het kruis van Golgotha, door dat heden van Hebreeën heen naar de toekomst, hoe je dat allemaal zal volvoeren en waar het allemaal op uit zal lopen, dat is een enorm thema. Alleen komt hij dan in Hebreeën tot de slotconclusie, als hij dat gaat uitwerken, dat hij eigenlijk wat hij kwijt wil als boodschap, ja, bij die Hebreeën niet kwijt kan, want ze luisteren zo slecht. Ze luisteren niet naar die zoon. En ze luisteren niet naar de apostel Paulus. Daarom zegt hij in Hebreeën 5, zoek maar op. In Hebreeën 5 vers 7, ofwel maar vers 6. Nou, vooruit, vers 5. Zo heeft ook Christus zich niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dit wordt gezegd over de zoon. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor al die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Wij moeten ernst maken met zulk een heil. Hij is een oorzaak geworden van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hierover hebben wij nog veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt in het horen. Dat is het probleem. En hij kan niet verder met zijn boodschap. Jammer. Want ik had graag, heel graag, alles wat Paulus daarvan wist en zag, als hij dat als waar opgeschreven had. Maar hij komt niet verder, omdat ze zo traag zijn in het horen. En daarom is het moeilijk uit te leggen. Het thema is helemaal niet moeilijk. Maar je moet wel hoorders hebben, ja, die het kunnen begrijpen. Dat je niet over de hoofden heen praat. Dat mensen zeggen, nou, ik weet niet waar hij het over heeft. Dat is altijd het probleem. God wordt altijd geremd eigenlijk. Eigenlijk door het ongeloof aan onze kant. Om zichzelf en zijn gedachten aan ons te openbaren. Dat is triest, maar dat is wel zo. Maar hier zie je dus in Hebreeën 2 in een vogelvlucht dat achtvoudige werk van de zoon als koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Je ziet hier ook in het hoofdstuk dat het aan één kant gaat over lijden en heerlijkheid. Met eer en heerlijkheid gekroond. Maar vers 9 was ook, wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. Met heerlijkheid en eer gekroond. Ik zie het naast elkaar staan. Het lijden des doods, het lijden aan de ene kant, de kroon aan de andere kant. Kruis en kroon, lijden en heerlijkheid, naast elkaar. Het lijden lazen we ook, hè, in Hebreeën 5 net. Hè. Tijdens de dagen van zijn vlees heeft hij gebeden en smeking onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is er voor allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwig heil geworden door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar ziet lijden. En ook weer. De heerlijkheid. Wat is dat nou? De dood smaken. Wat wordt daarmee bedoeld? Voor een ieder de dood smaken. Betekent het nou dat, als er zo staat dat hij voor een ieder de dood zou smaken, dat het zou inhouden dat niemand meer dood zal gaan? Wat is dat? Dat smaken. Ja, als je gaat naar, naar de eerste keer dat dat in de Bijbel voorkomt, dan is dat in Matteüs 16. Het woord smaken. Maar heel toevallig. Of wat is dan toevallig in de Bijbel? Gaat in Matteüs 16. Zaten samen met Matteüs 17. Gaat het daarover. Matteüs 16 gaat het daarover het lijden. De eerste aankondiging van het lijden staat bij mij erboven. Matteüs 16 vers 21 bij u ook. De eerste aankondiging van het lijden, bestraffing van Petrus. En in hoofdstuk 17 krijg je tegelijk achter de verheerlijking op de berg. Matteüs 17 vers 1 tot en met 13. Dus aan één kant, ook daar lijden en de verheerlijking naast elkaar. En heel typerend dat precies in deze context, dat daar de eerste keer het woord smaken. De dood smaken. Voorkomt in Matteüs 16, vers 28, waar staat, voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Nou, dan zult u wel zeggen, nou Nijs, je moet het niet ingewikkelder opmaken, want dit is altijd zo'n tekst waar ik altijd mijn hoofd over breek. Want Jezus zegt hier, terwijl hij daar spreekt, voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, nou er stonden allemaal mensen daar, hè? En wat zegt hier Jezus van sommigen die daar staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken. Voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Nou, die mensen zijn allemaal alreeds gestorven die daar stonden, hoor. En Christus is nog steeds niet gekomen. He, in zijn koninklijke waardigheid. Hij is nog steeds niet wedergekomen op aarde en die mensen zijn allemaal overleden. Maar let wel op, in de allereerste plaats zou ik willen zeggen, wat is de dood smaken? Ook met Hebreeën 2, he, dat die voor een ieder de dood zou smaken. Wat is smaken? Die Jezus zegt niet hier, voor waar ik zeg, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die niet zullen sterven. Voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Nee, hij zegt wat anders. Hij zegt, die er staan die de dood voor zeker niet zullen smaken. Smaken is dus iets anders dan alleen maar sterven. Wat is smaken? Nog een keer smaken dan. Hou je hand wel bij Matteüs 16 en 17, want dan komen we wel weer terug. Maar als ik ga naar Johannes, hoofdstuk 8, vers 52, wordt daar weer gebruikt. Dan wordt hij beschuldigd van de Joden. Johannes 8, wat zeggen de Joden dan van hem? Vers 52, de Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten. En gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Maar weer, lees nou niet in die tekst, zal in de eeuwigheid niet sterven. Dat staat daar niet. Dat wordt vaak zo gelezen en uitgelegd, maar dat is niet zo. Nee, zal de dood in eeuwigheid niet smaken, staat er. En wat wil dat nou allemaal zeggen? Wat is eigenlijk smaken? Proeven? Is dat hetzelfde als eten? Nee, niet hetzelfde als eten. Hè? Kan je goed zien in de tekst Matthäus 27. Matthäus 27, dan hangt die resenter aan het kruis. En dan moet hij wat proeven, datzelfde woord. Matthäus 27, vers 34, en daar kan je precies uit zien dat eten en proeven, eten en smaken, eraan proeven, twee verschillende dingen zijn. Matthäus 27, vers 34. Vers 34. En ik lees vers 33. En ze kwamen aan een plaats genaamd Golgotha. Dat is de zogenaamde schedelplaats. En zij gaven hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen hij die proefde, wilde hij niet drinken. Dus proeven en drinken is een heel groot verschil. Proeven en eten is een heel groot verschil. Het is alleen maar iets van proeven. Dus de dood proeven. Niet eten, niet drinken, niet ondergaan. Dat hij voor een ieder de dood zou smaken. Er staat niet dat hij voor een ieder de dood totaal zou wegnemen. En laten we eerlijk wezen, dat is in onze dagen toch ook nog niet zo. Moeten die dood niet overschatten, maar we moeten hem ook niet onderschatten. De dood is een vijand. We hebben gelezen, het is de laatste vijand. Het is een vijand, de dood. En hebben we allemaal, ieder mens heeft ermee te handelen. En het is een vijand. Ik kan best voorstellen dat je een beetje bang bent voor die vijand. Dat je, als je angst bent, beangst bent door die vijand. Daar spreekt ook Hebreeën 2 over. Dus, het is wat anders dan eten of drinken, dat smaken. Dat, hè. Wat is het dan? Laten we eens teruggaan naar Matthäus 16. En lees het eens een keer in zijn verband. Matthäus 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende, dat verhoede God, heren, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon der Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. Nu wil ik u eens vragen. Wie staan hier bij de Heere Jezus Christus? Wie staan hier? Een hele schare? Vele scharen? Allemaal dorpelingen en stedelingen uitgelopen om met Heer Jezus te zijn? Nee. Hoeveel zijn er hier bij de Heer Jezus? Hoeveel? Dat weet u. Nee. Nee, niet op die berg. Daarvoor in Matteüs 16, als hij de aankondiging doet van het lijden, wat lees ik dan in vers 21? Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen. Wie toonde hij het? Zijn de discipelen. Vers 24. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Enzovoort, enzovoort. Hij zei het tot zijn discipelen. Wie stonden er bij hem? Tot wie sprak hij? Tot zijn 12 discipelen. En wat zegt hij dan vers 28? Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan. Hoeveel staan daar? Er staan er precies 12. En er zijn sommigen onder die 12 die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. En wat gebeurt er? Er zijn er 3 van, en dat is Petrus, Jacobus en Johannes, die mogen met hem mee, die berg der verheerlijking op. En wat maken ze daarmee? Ze zien daar de Heer Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Ze zien de verheerlijking op de berg. Wie Christus in feite in wezen is, dat maken ze mee. En dat maakt een enorme indruk op hun leven. Een onuitwisbare indruk. Dus het ging gelijk in vervulling. Er zijn sommigen, en die sommigen zijn Petrus, Jacobus en Johannes, om degene die hier staan van de 12 discipelen, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. En direct daarna zien ze hem, die 3. Zien ze hem in zijn koninklijke waardigheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als licht. Nou, het heeft een enorme indruk gemaakt op Petrus, want ga maar eens naar Petrus toe. Naar 2 Petrus 1. Want daar spreekt Petrus wat hij allemaal meegemaakt heeft daar toen hij de Heere zag in zijn koninklijke waardigheid. Zegt hij erover. 2 Petrus 1 vers 16. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichters nagevolgd hoor. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader... En let op en onderstreep dat is Hebreeën, hè? Eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid, dat is de Shechina, de wolkolom. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij ook uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. Matteüs 17, de berg der verheerlijking, Tabor. We zijn hem gezien. We zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En we hebben meegemaakt. Hè, wat God de Vader uit de wolkolom sprak. En dat hij eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Maar wij zien Jezus. Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken. Met heerlijkheid en eer gekroond. Dat hebben ze gezien. Dat hebben ze meegemaakt. Nou, er staat er dat die, er zijn sommigen onder degenen die hier staan die de dood voor zeker niet zullen smaken. Wat is dan die voor zeker de dood niet zullen zal smaken voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen. Nadat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen, zullen ze dus wel de dood smaken. Wat is het voor een dood? Wat is het voor een dood, die dood die je dan zal proeven? Nou, dat is wat Jezus zegt in vers 24 hier, hè? Toen zei Jezus zijn discipelen, dat is de doodsmaken, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, en let op die discipelen, hè, die zal het verliezen. Ze hebben het bijna allemaal verloren. Hè? Al stuk voor stuk zijn ze allemaal omgebracht. De enige die oud geworden is en niet overleefd heeft en wat geprofeteerd werd al in het einde van het Johannes-evangelie en wat ook de geschiedenis heeft bevestigd, dat is dat de apostel Johannes hen allemaal overleefd heeft. Maar de rest is allemaal vermoord en vervolgd en gestenigd en noem maar op. En door het zwaard omgebracht. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Er zijn sommigen, onder degenen die hier staan, onder de 12, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Maar daarna hebben ze inderdaad, niet voordat het plaatsvond, maar daarna, hebben sommigen die dood voor zeker gesmaakt. En wat is het dan voor een dood? Nou, dat is vervolging. Als dat kruis opnemen en Christus volgen en je leven niet willen behouden, maar het in de dienst van het evangelie verliezen. Maar ieder die zijn leven op die manier verliest, om mijnentwil, die zal het vinden. En je zal beloond worden. Zou een mens baat als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Daar gaat het om. Om christelijke dienst. Er is dus, zou je kunnen zeggen, er is vijandschap. Ja. Er is oorlog. Er is een geestelijke strijd. Is in onze dagen niet anders. Maar Christus heeft voor ons de dood, voor een ieder, de dood gesmaakt. Hij weet wat het is om in die vijandschap dat lijden des doods mee te maken. Het kruis op zich te nemen. En die weg te gaan, die kruisweg te gaan. Omdat hij door die vanwege het lijden des doods, hè, voor een ieder de dood zou smaken, opdat hij die zonen, want daar gaan die mensen over, voor een ieder, hè, en wie zijn nou een ieder, dat is niet ieder mens, ja, sommigen die maken ervan, oh, dat is ieder mens die er maar op aarde is. Nee, dat is niet zo, waar gaat het hier om, over die ieder? Nou, dat is beperkt in de context, hier van Hebreeën 2, dat is vers 10, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Het gaat om die zonen die tot heerlijkheid moeten worden gebracht. Het gaat om die broeders. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Het gaat om die gemeente van Israël. Zal ik in het midden der gemeente, zal ik u lofzingen. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat is hier de beperking. Wat kunnen we hiervan leren, broeders en zusters? We kunnen hiervan leren, ook al is de Hebreeënbrief geschreven aan het volk Israël. Een deel van het Israël die tot geloof in hun heiland, hun Messias, hun Christus, de gezalfde, gekomen was. En die afdwaalde en afdreven. Die werden als het ware opgeroepen om zich te realiseren dat Christus, ook al zie je het niet in het heden, dat Christus wel degelijk gekroond is met heerlijkheid en eer. En dat hij Gods plan volvoert. En dat je niet moet versagen. Dat als je Christus maar achter wil volgen, dat je dan je kruis op moet nemen, dat je bereid moet zijn, ook zoals hij ging, ook diezelfde weg te gaan. De weg van het kruis. En dat de weg van het kruis altijd leidt tot de kroon. Altijd leidt tot dat de Heer zal vergelden. En ieder zal vergelden naar zijn daden. Als de discipelen, die 12, ook vergolden zullen worden. Zullen ook wij op onze beurt vergolden worden. Ook ons wordt een kroon in het vooruitzicht gesteld. Ook wij zien thans nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar ook wij zien, net als de Hebreeën, wij die een heel andere bedeling leven, een heel andere bediening leven dan de Hebreeën, ook wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. En ook hebben wij niet zoveel met engelen. We weten dat hij mens geworden is. Zien wij hem ook met heerlijkheid en eer gekroond. Om met Efeze 1 te eindigen. Efeze 1 vers 22. En dat is dan het zicht wat wij mogen hebben. Efeze 1, en ik begin met vers 20, vers 19. Wat zien wij? Vers 19 van Efeze 1. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Dat ontdek je door het geloofsoog. Wat een geweldige kracht is in je leven. Een opstandingskracht. Naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in de Christus, door hem uit de doden op te wekken, en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, en hem als hoofd boven al wat is, tapanta, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Het einddoel eigenlijk, in de gemeente, dat God alles in allen is, is eigenlijk al bereikt. Vervuld met hem, de gemeente, die is zijn lichaam, die is vervuld met Christus, die alles in allen volmaakt. Daar maken wij al reeds mee. En op deze wijze mogen wij ook zo diezelfde weg gaan die Christus ging. Want door lijden heen worden volmaakt. Door lijden heen leidt dat tot de volmaaktheid. Amen. Zullen we elkaar danken? Ja, Heer Jezus, we danken u dat we zo de Hebreeënbrief mogen hebben. En ook al is de Hebreeënbrief niet een brief die in bijzonder aan ons is gericht, kunnen we er wel veel van leren, want de omstandigheden waarin de Hebreeën waren, die lijken voor een deel op de omstandigheden van ons vandaag de dag. Want wij zien ook niet, Heer Jezus, nu dat alle dingen u onderworpen zijn. U zijt nog niet verschenen. U zijt nog niet geopenbaard van de hemel, met de engelen van uw kracht. U bent nog niet wedergekomen op deze wereld, maar die tijd zal wel komen. Wij zullen het ook zelf meemaken. We zullen u zelfs mogen vergezellen. En we danken u ervoor dat dat allemaal besloten is in uw plan. Maar we staan wel in het heden. Net als de Hebreeën. En bij ons is ook het gevaar dat we afdrijven. Ook het gevaar dat we het niet meer zo serieus nemen. Dat heil wat u voor ons heeft bereid. Het plan. Het voornemen der eeuwen, wat gij volvoert. Ja, Jezus, en dan kunnen we zo bezig geraken met de omstandigheden en met de werkzaamheden en alles wat van alle dag, wat het leven zo bezighoudt. Maar leer ons, Heer Jezus, serieus met u en uw plan te blijven omgaan en daar ook de bereidheid te tonen om ook de weg te gaan van het lijden. Want wij zijn niet meer dan u. Wij zijn niet meer dan onze meester, die gij zijt. En waar gij gaat, daar hebben wij te volgen. En net zo goed dat voor u betekende vijandschap. En betekent dat voor ons ook vijandschap. Geef dan Heer Jezus dat we eerlijk uitkomen voor wie we zijn in onze omgeving. En dat we daar een woord van getuigenis nalaten. En ook handelen zoals gij wil. Zodat we ook de daden doen die gij wilt dat we doen. Die gij door ons heen wilt doen. Zal we instrumenten zijn in uw hand dat we ons overgeven aan u. En dat we dat kruis, het kruis van het dragen van het uitdragen van het evangelie, dat we dat op ons nemen. Net als de discipelen dat later als apostelen op zich genomen hebben. En ook zo hun levensweg hebben volvoerd in de kracht van u. Help ons dan, Heer Jezus, dat we ook in die kracht, de kracht van het opstandingsleven, voorwaarts mogen gaan. En dat we zo gebruikt door u mogen worden, want dat is niks heerlijker, Heer Jezus, dan zo met u verbonden te zijn. En vanuit u met een ander te mogen spreken. Heer Jezus, geef daar genade in, Heer Jezus, want het ging bij u ook door de genade Gods. Het volbrengen van dat lijden. En zo kan het bij ons alleen ook maar. Het kan niet in eigen kracht. Het kan alleen maar in uw kracht. In eigen kracht, Heer Jezus, is het ook hetgeen we doen en zeggen, is nutteloos. En daar vinden we niets van. En zal ook niets ons daarvan worden vergolden. Alleen, Heer, als we ons verlaten op u. En het met u wagen, ons overgeven aan u. Ja, Jezus, dan wilt u ons inschakelen in de volvoering van dat immense, geweldige plan. Dank je, Jezus, dat u ons daar tipjes van oplicht in uw Bijbel. En dat we daar kennis van mogen nemen. En dat ons hart dan opspringt. Want het gaat er naartoe, zoals we vanavond hebben gelezen in uw woord. Het gaat er naartoe dat gij alles onderwerpt. Alle vijanden. Zelfs de laatste vijand, de dood. En dat we daar zelfs geen angst meer voor hoeven te hebben. Omdat dat uiteindelijk een overwonnen vijand is. En dank weer, Jezus, dat we in die weg mogen gaan, Heer Jezus. Dat ondanks wij wel te maken krijgen met die laatste vijand. Gij uiteindelijk die laatste vijand overwonnen heeft. En we daar zullen staan straks in de opstanding aan uw zijde. En dat we u zullen zien met eigen ogen. In heerlijkheid. Dat zal in een immense openbaring zijn. Heer, geef ons dat zien op u. Iedere dag voor ons leven. Maar dan, Heer, vatten we moed. Dan weten we elkaar terugzien. Dan weten we dat u alle tranen van de ogen zult afwissen. Dan weten we dat u hulp kunt geven. Dat u een barmhartig hoge priester zijt. Die te hulp kan komen. Die mede kan voelen. Die medelijden kan hebben. Die weet wat het is om verzocht te worden. Zoals de drie discipelen. Niet alleen daar bij u waren op de berg der verheerlijking. Maar ook in Gethsemane. En ook zagen wat het lijden des doods allemaal met zich meebracht. Precies die drie. Laten we ook zo, als het ware door uw hand voortgeleid worden in ons leven. Zodat we die hoogtepunten meemaken. In ons eigen leven op die bergtoppen der verheerlijking. Dat we u aanschouwen. In uw woord, maar ook hier, dat we de dalen, de diepte doorgaan. Waar we ook u ontmoeten. En het lijden, wat er aan verbonden is aan het geloof. Heer Jezus, maak ons zo sterk om onze geloofsweg zo te vervolgen. Over die bergen en door die dalen. Maak ons zo sterk en gericht op u alleen. En geef ons zo een goede week. Bedanken u, Heer Jezus, dat we niet alleen huiswaarts hoeven te gaan. Maar dat we samen met u huiswaarts gaan. Een barmhartig en getrouw hoge priester die het heeft volbracht. Daarom wil ik u loven, prijzen en danken. Amen.